Welkom bij de Gamer Geeks podcast. Hier is Jim Voorwald.
Hallo bij de Gamer Geeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gamer Geeks podcast, de talkshow van Gamer Geeks, waarin ik het graag met je heb over hetgeen wat speelt in en rondom de gamingindustrie. Dat houdt in dat ik het nieuws met je bespreek en dat ik daarover mijn ongezouten mening geef. Iemand die al jarenlang podcast maakt over videogames. Dit is er dan eentje van. Superleuk dat je luistert. Fijn dat je erbij bent. Dit is de 245ste aflevering, nummer 250. Staat in het vizier. Ik heb niet echt iets bijzonders gepland voor de 250ste aflevering. Wel ben ik van plan om wat nieuwe apparatuur te halen. Ik wil die belofte alleen niet zeg maar zwart op wit maken, want voor je het weet ik veel. Oh, nu ga ik het heel erg jinxen als ik dit nu ga roepen wat ik nu in gedachten heb, dus ik klop nu alvast af. Maar weet ik veel, stel dat mijn auto ineens kapot gaat of zo, dan heb ik niet meer het geld om ineens een nieuwe microfoon te kopen of zo. Dan moet ik het voorlopig hierbij houden. Wat volgens mij enigszins prima is, toch? Ja, toch? Hoop ik dan. Anyway, leuk dat je erbij bent. Ik waardeer het feit dat je luistert natuurlijk. Ik waardeer alle input die er is gegeven weer op de aflevering. Zowel via YouTube als via podcastdiensten. Je kan deze show supporten, uiteraard door te luisteren. Dat doe je dus al, dus dank daarvoor. Maar je kan de show extra supporten door bijvoorbeeld te abonneren op de show. Dat kan je doen via je favoriete podcastplatform. Je kan ook een recensie achterlaten. Dat kan je doen op Apple Podcast en Spotify. Doe dat vooral als je deze show leuk vindt, want daarmee help je de Gamer Geeks podcast heel erg in het algoritme. En ook op YouTube kan je de show supporten door even een comment achter te laten, door te liken en ook te abonneren op het YouTube kanaal youtube.com/gamergeeksnl, daar waar je deze podcast dus kan vinden in videovorm. Er is heel veel nieuws die ik met je wil bespreken en eigenlijk is het meeste daarvan geen goed nieuws. We leven in een zware tijd voor de gaming industrie, voor de speler zelf. En dat is best wel interessant wat er nu gaande is. Voor de speler zelf is er niet heel veel aan de hand. Er komen meer dan genoeg games uit. Een aantal games van hoog statuur. Final Fantasy VII Rebirth is bijvoorbeeld nu verschenen. Nou, dat is een game. Ik heb het nog niet gespeeld. Ik ga het voorlopig ook nog niet spelen, want ik loop heel erg achter wat betreft Final Fantasy. Of daarna, laat ik het zo zeggen. Met name wat betreft Final Fantasy VII... loop ik heel erg achter. Sowieso loop ik achter op heel veel franchises en games. Maar heel veel mensen hebben het over Final Fantasy VII Rebirth. Er is een goede maat van mij die is echt verslaafd aan die game. Bekant, niet echt verslaafd natuurlijk, maar is heel erg dol op het spel. Heeft inmiddels ook de vaste woensdagavonddrankjes heeft de beste man afgezegd in de vriendengroep. Want hij stuurde een gifje van Cloud. Dus dan weet je dat het een fijne game is. Daar heb ik dus niet gespeeld, want wat ik al zei, ik loop heel erg achter. En zeker wat betreft Final Fantasy. En wat dat betreft is mijn planning, en dit is ook me aangeraden door diegene die nu Rebirth aan het spelen is. Die zei ook, Jim, luister, je moet eerst Final Fantasy VII, het origineel, spelen. En dan pas de remake. En daarna zou het leuk zijn als je bijvoorbeeld Crisis Core speelt, want dat is een prequel op het hele gebeuren. En dan Rebirth. Dus ik heb nog wel even te gaan. Ik heb Final Fantasy VII staat op de PlayStation 4 geïnstalleerd. Of 5 geïnstalleerd. Het is de PlayStation 4 versie van Final Fantasy VII. Dus de originele game, maar dan de PS4 versie. Dus het staat er allemaal wel. Maar wanneer ik er tijd voor heb, geen idee. Goed, laten we dan ook meteen doorgaan, want dat vind ik leuk om elke show te doen. Ik wil even beginnen met wat korte nieuwtjes. Gaming nieuws, waar ik niet heel veel commentaar op kan leveren, omdat ja, gewoon niet heel veel commentaar, maar wel noemenswaardig nieuws. Dus, korte catching up dus. Eerste wat ik voor je heb is No Rest for the Wicked. Dat is de nieuwe action RPG door het team achter de Ori games. Ori and the Blind Forest en Ori and the Will of the Wisps. Die komt 18 april naar Steam Early Access. Dat is op PC. Dat is eerder dan ik had gedacht. Ik had ook helemaal geen idee dat dit een Early Access zou worden. Maar de game ziet er fantastisch uit. Er is een soort van Wicked show geweest. Ik vind de titel trouwens alleen al te gek. No Rest for the Wicked. Is echt zo goed. Maar de visuele stijl van de game is super krachtig. Het ziet eruit als een Diablo-achtige game met een hele kenmerkende artstijl. Ik ben heel erg benieuwd hiernaar. Ik ben een beetje, ik wil niet zeggen dat ik anti-early access ben, maar als een game early access uitkomt, dan heb ik zoiets van, oké, ik kan dus prima wachten nog. Want je krijgt niet de volledige ervaring. Je krijgt niet alles wat er in de game behoort te zitten op 1.0. Sowieso leven we in een tijdperk, mensen, waarin games zelden echt helemaal af zijn. Er komt altijd wel een patch of een content drop hier of een update, een DLC. Tenzij games natuurlijk echt gewoon ja, verlaten worden dat ze zeggen, hey, dit updaten we niet meer. Dan heb je pas echt te maken met een volledige versie van een game. Zo lijkt het tegenwoordig. Maar het ziet er echt fantastisch uit. En de verleiding is er wel om hier om gewoon wel in de early access te droppen. Maar goed, ik heb nog genoeg andere dingen te spelen. Final Fantasy of zo. Iets in die maand. Iets in die zin. Het is een grote maand voor PlayStation Plus Essential. PlayStation Plus is de abonnementsdienst die je nodig hebt om op PlayStation Online te kunnen gamen. Je hebt daar 3 tiers in. Je hebt ook Extra en Premium. Maar Essential is zeg maar de laagste tier. En elke maand krijg je daar gratis tussen aanhalingstekens games. Want je betaalt er dus wel voor. Ik bedoel, je betaalt een abonnement. En dit is een grote maand. Althans, ik vond het een opvallend grote maand. F1 23 is namelijk een van de titels. Hello Neighbor 2, Sifu en Destiny 2 The Witch Queen zijn nu allemaal te claimen voor alle abonnees van PlayStation Plus. Volgens mij zijn dit ook alle 4 games die zowel op PlayStation 4 als PlayStation 5 te spelen zijn. Toch? Is Sifu op PS4? Ik bedoel, er is een Nintendo Switch versie, dus je zou denken van wel. Ik ga het even googlen nu. Sifu PS4. Ja, oh, 100%. Ja. Sifu is zowel PS4 als PS5. Nou, dat dus. Ik vind het een grote maand. Zeker qua variatie van games. Want je hebt een sportgame. Heel slim. Formule 1 seizoen net begonnen. Over een paar maanden komt de nieuwe F1 game uit. Dus die snap ik heel goed. Hello Neighbor 2 is een horror game. Probeert een beetje in de trends mee te gaan als bijvoorbeeld een Five Nights at Freddy's. Sifu is een wat meer indie-achtige game en best wel hardcore als het gaat om de moeilijkheid, heb ik begrepen. En dan heb je Destiny 2 The Witch Queen, wat een ontzettend goede expansion blijkt te zijn voor Destiny 2. Ik ben zelf niet echt into Destiny 2. Enfin, het is ik vind het een indrukwekkende maand, laat ik het zo zeggen. Als je van plan bent om deze games te spelen of niet, dat maakt niet uit. Als je abonnee bent van PlayStation Plus, zou ik gewoon zeggen, zet je PlayStation even op en claim de games sowieso. Claim ze voor je bibliotheek, want dan blijven ze in je digitale bibliotheek zitten, zolang je geabonneerd bent op PlayStation Plus. Dat is wat mij betreft standaard elke maand. Gewoon altijd doen, ook al denk je, wat een kutspel, oh, wat is dit dom, oh, dit ga ik toch niet spelen. Whatever, gewoon claimen, want het is er. Dan staat het er maar. Wie weet denk je over een paar jaar, als je nog steeds geabonneerd bent, denk je van, dit spel lijkt me wel leuk. En dan staat hij er gewoon tussen, hoef je hem niet te kopen. Ik bedoel, hè? Je hebt daar recht op, dus claim het, verdorie. Dus, dat was onnodig agressief. Er is een PC-versie aangekondigd van de PlayStation game Ghost of Tsushima. De Director's Cut hebben we het dan in dit geval over. Die komt 16 mei naar PC. En dat doet ook meteen de geruchtenmolen draaien dat er wellicht een tweede Ghost of Tsushima game aangekondigd gaat worden. Ik hoop het van harte. Ik bedoel, Ghost of Tsushima kwam uit in 2020 van origine. Ik vind het een geweldig spel. Ik heb hem alleen nog op PS4 heb ik hem gespeeld. Ik heb de Platinum Trophy. fantastisch. Open world samurai game. Zit zo ontzettend vol met sfeer. Dus als je een PC-gamer bent en je hebt nooit de PlayStation-versies kunnen spelen, PS4 of PS5, dikke aanrader, prachtige game. En zeker als je een sterke PC hebt, dan wordt deze game gewoon nog mooier. Mits ze natuurlijk een goede PC-versie afleveren. Dat is altijd maar de vraag. Maar 16 mei dus, Ghost of Tsushima naar PC. Ik hoop dat er een deel 2 aan komt. Let's go! Dan is er ook nog een Pokémon Presents geweest. Dat is eigenlijk een soort van Nintendo Direct, maar dan vanuit de Pokémon Company. En die was voor vele mensen zeer teleurstellend, want mensen hadden toch wel wat info en wat toffe games verwacht. Uiteindelijk waren er eigenlijk 2 dingen die eruit kwamen. Namelijk een nieuwe versie van de digitale trading card game voor mobile. Wat ook wel tijd werd, denk ik. Ik zag die aankondiging, ik denk, hoe bestaat dit niet? Hoe bestaat dit nog niet? Een digitale versie van de trading card game op mobiel. What the fuck? Komt er eindelijk aan. En er komt een nieuwe Pokémon Legends game aan. Kennen we Pokémon Legends Arceus nog? Op Nintendo Switch. Die game was awesome. Echt te gek. Er komt een nieuwe dus, die heet ZA. En die komt begin 2025 naar Nintendo Switch. Ja, ik weet ook niet hoe ze aan die titels komen. Het zou in de regio's gaan afspelen van X en Y, had ik begrepen. Maar ja, er is een hele korte teaser trailer die verder eigenlijk ook niks verder onthult. Ik hoop gewoon dat het dezelfde gameplay stilo is als Arceus, Legends Arceus. Want die game, nogmaals, was awesome. Ook als je jarenlang, zeg maar, geen Pokémon meer hebt gespeeld. Omdat je denkt, nou, al die games zijn hetzelfde. Legends Arceus. Je moet alleen wel een beetje over de drempel heen dat het een hele ouderwets aanvoelende game is. Ik kreeg heel veel PlayStation 2 vibes van die game. Op de een of andere manier, ook op de slechte manier. Dat je denkt, dit is langzaam en traag. En de animaties zijn heel erg old school, maar dan niet op de charmante manier. Maar het heeft dus ook wel weer een beetje zijn charme. Dat hele PlayStation 2-achtige, zeg maar PlayStation 2 RPG tijdperk deed het me aan denken. Nogmaals, aan de ene kant best wel geinig dat het mij daaraan deed denken. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, is het nou echt zo nodig om alles zo langzaam te laten gaan. En allemaal onnodige dialogen. Anyway, over het algemeen hou ik van Legends Arceus. Ook al klinkt het nu van niet. Maar echt waar, te gek. Dus ik hoop dat deze game daar een goed vervolg op gaat zijn.
De playlist.
In elke podcast behandel ik met jou de playlist. Oftewel, wat ben ik aan het spelen? Wat zou ik jou aanraden om te spelen? Wat vooral niet? Ik heb eigenlijk heel weinig updates. Ik ben nog steeds bezig met Tekken 8. Nog steeds bezig met Risk of Rain Returns. Ik moet echt aan Banishers Ghosts of New Eden gewoon verder gaan. Want ik vind de premise van die game fantastisch. De sfeer die daar wordt neergezet is geweldig. Het is een game waarin je als twee geestenjagers eigenlijk speelt. In de 17e eeuw. En ze komen in een dorpje terecht, New Eden, en die is vervloekt. En zodra je daar aankomt, word je in een soort mysterie geworpen. Zo van, wat is er allemaal aan de hand eigenlijk in dit dorpje? En vanuit de trailers weet ik al dat een van de twee personages waar je mee samen bent, zeg maar, die gaat dood. En ik ben nu heel benieuwd hoe dat gaat gebeuren en wat dan de gevolgen daarvan zijn. En de rest. De sfeer is echt fantastisch in de game. Ik vind het heel erg tof. Het is gemaakt door Donut, overigens, de studio achter Life is Strange. Dus dan heb je bij mij al een paar bonuspunten. Maar ik ben tot nu toe wel gewoon benieuwd hoe het verder gaat. Maar ik moet daar tijd voor maken. Ik moet daar extra tijd voor maken, want ik ben bezig met het spelen van een andere game. En het is een game waar ik... Het is een game... Laat ik het zo zeggen. Ik heb een soort van uitdaging, heb ik mezelf opgelegd. Waarbij ik heb gezegd, ik ga in maart proberen om 30 uur lang deze specifieke game te spelen. Het is niet Final Fantasy 7. Het is een andere game. Maar omdat ik wil het eigenlijk een beetje... Ik wil het mysterieus houden. Dus ik ga niet zeggen welke game het is, maar het is wel een game waarvan ik zoiets heb van, oké, als ik dit ga doen, als ik mezelf deze challenge ga opleggen, dan moet ik het ook echt doen. Dus zodra ik, zodra die uitdaging voorbij is, zodra maart bij wijze van voorbij is, en ik er een video over heb gemaakt, want ik ben ook allemaal dingetjes eromheen aan het filmen, dan zal ik onthullen wat het is. Het is trouwens niet een game onder embargo of zo. Het is niet een grote release zoals Dragon's Dogma 2 of zo, die ik nu al kan spelen, blablabla. Zoiets is het niet. Het is een game die echt al lang uit is. Place your bets, dames en heren. Wat is het? Ik denk de mensen die mij op alle diensten bevriend hebben, die zullen het misschien wel kunnen raden, maar ik ga niet zeggen wat. Wat een stomme tease is dit eigenlijk, hè? Nee, maar ook dat is een van de redenen waarom ik niet heel veel updates heb voor de playlist verder. Omdat daar dus vrije tijd naartoe gaat. Ik bedoel, je denkt 1 uur, dat zal toch wel meevallen. Maar als je gewoon een fulltime baan hebt en hè, je wilt ook nog een podcast tussendoor maken. Hi. En je wilt ook nog naar de bioscoop en je wilt nog naar muziek luisteren. Je wilt naar concerten toe. Nou, noem het allemaal maar op. Dan is 1 uur speeltijd toch wel ineens heel waardevol. Maar wordt het de moeite waard? Dat weet ik dus nog niet. Dat is een onderdeel van het mysterie. Wat zeg je dan allemaal, Jim?
Zometeen in de Gamer Geeks podcast.
Ik moet ophouden met teasen, want anders wordt het te heftig. Zometeen in de Gamer Geeks podcast. Ik ga het met je hebben over het meest opvallende nieuws van de afgelopen week. De studio achter Spyro en Crash Bandicoot Games, die gaat indie. Soort van. Remedy, die heeft control over control. Daar wil ik het graag met je over hebben. En ontslagrondes, ontslagrondes en nog meer ontslagrondes.
Nieuws.
Ja. Dat wordt echt wel een beetje het hoofdonderwerp van deze show. Het is iets waar de industrie heel veel van merkt. Maar wij als gamers dus niet heel veel. En dat is... frustrerend is niet echt het woord wat ik wil gebruiken. Laat ik het zo zeggen. Wij kunnen het als gamers misschien over een paar jaar pas gaan merken. Maar goed, daar hebben we het in de loop van deze aflevering nog wel over. Als eerste. Vorige week hoorde je in de Gaming Geeks podcast, of in aflevering nummer 244, hoorde je al het nieuws dat PlayStation 8% van zijn werknemers gaat ontslaan. Ik wilde het er toch eventjes nog met je over hebben, omdat dat toen last minute binnenkwam. Ik had het er wel over, maar ik heb niet echt aan je kunnen vertellen wat de scope is en wat ik daarvan vind. Dus, omdat de schade enorm is en er dus meer info naar buiten is gekomen, wil ik het nog een keer er met je over hebben. PlayStation is dus ook onderdeel van grote ontslagrondes binnen de gamingindustrie. Het zou in dit geval gaan om 900 werknemers en deze komen van allerlei studio's vandaan. Waaronder The Last of Us ontwikkelaar Naughty Dog en Spider-Man Studio Insomniac Games. Maar ook Firesprite heeft veel mensen moeten laten gaan. Ze hebben voorheen de PSVR 2 titel Horizon Call of the Mountain ontwikkeld en zouden bezig zijn aan een nieuwe live service Twisted Metal Game. Ja, die was eerst overigens in ontwikkeling bij Lucid. Dat was de studio achter Destruction All-Stars. Ken je die game nog? Die had eerst met de PlayStation 5 moeten releasen. Werd toen een paar maanden uitgesteld. En toen die eenmaal uitkwam, ja, had eigenlijk niemand het er meer verder over. Want het was gewoon niet zo heel erg goed. Althans, ik vond de game niet heel erg goed. En toen werd zij zouden bezig zijn aan een Twisted Metal game. Die werd vervolgens naar Firesprite overgehemeld, die studio. En die lijkt nu dus helemaal weg te zijn, want de game is geannuleerd. Door deze ontslagronde ook. Het was er overigens op of eronder voor twee andere Britse studio's binnen de PlayStation groep. Little Big Planet en Dreams ontwikkelaar Media Molecule stond op het punt van sluiten, maar toch is de beslissing gevallen op London Studio. Deze heeft de afgelopen jaren titels voornamelijk voor accessoires gemaakt. Zoals The Wonder Book op de PlayStation 3, kennen we die nog. Heel veel SingStar games hebben ze gemaakt. En de iToy. En ook PlayStation VR hebben ze games voor gemaakt. Waaronder een aantal titels voor PlayStation VR Worlds. Dat was eigenlijk een soort van tech-demo-compilatie. Maar ook de volledige titel Blood and Truth, die op PlayStation VR 1 verscheen. Die vond ik trouwens best leuk, die game. Niet denderend of zo, maar tof. Voor bezitters van een PSVR 1. En zij waren, althans die studio dus, London Studios, waren bezig met een ambitieuze fantasy actie game met wederom live service elementen die zich in Londen zou afspelen ook. En ook deze game gaat dus niet door, want de studio is gesloten. Hiermee lijkt het live service initiatief van Sony in te storten. Van de 16 live service games zijn er al meerdere geannuleerd, waaronder The Last of Us Online, waar een team binnen Naughty Dog meer dan 3 jaar aan gewerkt heeft. Kijk, we zagen al dat Xbox bijvoorbeeld 1900 mensen liet gaan. En we zien heel veel ontslagrondes heen en weer gaan. En dan is het eigenlijk onvermijdelijk dat PlayStation ook op den duur aan de beurt is, zeg maar. En het is natuurlijk nooit leuk om een studio te zien sluiten. Nou heeft London Studio, ja, laten we eerlijk zijn, nobody cares, zeg maar, over die studio op dit moment. En we weten natuurlijk niet hoe die London fantasy game die ze aan het maken waren met live service elementen, hoe die nou zou zijn. Ik vind het wel treurig dat Twisted Metal is geannuleerd. Dat vind ik wel jammer. Want dat is nou zo'n franchise dat ik denk, hè, dat is even weer wat. Het is even wat anders in het huidige portfolio van PlayStation. Het is al heel erg lang geleden sinds dat we een nieuwe hebben gehad. De laatste was op PlayStation 3. Ik geloof aan mijn hoofd 2012 dat die game uitkwam. Dus ja, het was wel weer tijd voor een Twisted Metal. Kijk, ook als die game uiteindelijk niet goed zou zijn geweest, ja, laat dan maar zitten. Maar dat weten we dus ook niet. En je zou denken dat Sony hier wel meer prioriteit achter zou willen zetten. Omdat er ook een televisieserie op dit moment gaande is vanuit gebaseerd op Twisted Metal. Met Anthony Mackie in de hoofdrol. Beter bekend als Falcon in de MCU. Oftewel de nieuwe Captain America. En hij heeft natuurlijk meer gedaan dan alleen maar dat. Maar best wel... Ja, de Twisted Metal serie. Die komt een tweede seizoen overigens van Twisted Metal. Dus je zou denken dat ze daar lekker cross-mediaal mee willen gaan. Dat ze games hebben. En een serie. Dus oh, hey, heb je de serie gezien? Koop de game. Vind je de game leuk? Kijk de serie. Kan alleen maar helpen. Zeker met een iets wat meer niche. Het is geen Last of Us. Het is geen Horizon, Twisted Metal. Dus ja, dat vind ik wel jammer. En het zou zeg maar wel tof geweest zijn om een fun racing game te hebben. Mocht je Twisted Metal niet kennen. Je rijdt rond in auto's en je schiet andere auto's verrot. Het is compleet gestoord. Maar dat is ook wel het leuk maakt. Dus het zou een soort van... Hey, gewoon leuk spel. Weet je wel, gewoon... Een soort zorgeloos spel had het kunnen zijn. En ik heb het idee dat daar steeds minder op... Nou, ik heb het idee, daar wordt steeds minder op ingezet. Het moet allemaal of ultra competitive... of er moet een dikke fucking battle pass systeem moeten achter zitten. Of we willen, weet ik veel... we willen een super diep, fantastisch verhaal vertellen. Er zit nooit iets wat daartussen zit of zo. Ja, of je moet gewoon bij andere uitgevers gaan kijken... en in de wat minder hoog budget games, bijvoorbeeld... En ik denk dat dit wel een hele frisse toevoeging had kunnen zijn aan het portfolio van PlayStation. Maar goed, het mocht niet zo zijn. De game is geannuleerd en ook London Studio is dus naar de kloten. Mocht je overigens afvragen, Jim, waar komen nou die ontslagen vandaan? Wat ik al eerder zei, Xbox, 1900 mensen weg. PlayStation nu 900 mensen weg. Er gaan nog meer mensen weg. Spoiler voor de rest van de podcast. Waar ligt dat nou aan? Het heeft te maken met meerdere facetten. Het heeft onder andere te maken met corona. En ik weet niet hoe iedereen deze fout kan hebben gemaakt. Maar dit is ook een beetje het gevolg van hoe de economie werkt. De meeste bedrijven, of grote uitgevers, laat ik het dan zo zeggen. Heel veel grote bedrijven. Zijn afhankelijk van aandeelhouders. En aandeelhouders die willen graag dat de winst groter wordt. Dat elk jaar dat de winst stijgt. Ongeacht de situatie, zeg maar. Ongeacht het succes, ongeacht whatever. Maar de winst moet omhoog. En het is belangrijk om dit nu al te weten. Dus tijdens corona gingen games heel erg hard. Joh, iedereen zat binnen. Dus logisch dat mensen dan eerder naar videogames wijken als het gaat om ik wil vermaakt worden. Want je kon letterlijk nergens heen. Behalve als je een hond had, dan mocht je die even uitlaten in de avond. Maar that's it. Weet je al, pandemie, alles gesloten, zwa. Dus games succesvol. En wat doen al die bedrijven? Die gaan uitbreiden. Die hebben zoiets van, oh, we gaan heel erg lekker financieel. Laten we vooral lekker gaan groeien. Dat is wat je wil, want groei is meer dingen kunnen doen, is meer omzet, is meer potentieel winst. En potentieel meer omzet natuurlijk ook. Alles potentieel. Kennelijk had niemand daar gedacht, wacht even. Op den duur gaan de deuren van alle kroegen en de discotheken en de poppodia en de bioscopen en waar je dan ook naartoe kan, die gaan allemaal weer open. Op den duur. En dat betekent dus ook automatisch, als je een beetje nadenkt, dat dat ook meteen betekent dat mensen minder tijd en dus ook geld gaan spenderen aan videogames. En kennelijk hadden heel veel grote beslissingmakers, mensen die beslissingen maken, hadden dat niet door. Dat is één reden. Tweede reden is inderdaad, de industrie moet groeien. Altijd. Aandeelhouders willen meer winst. Meer. Moet allemaal meer zijn. Nou, dan zien ze nu dus inderdaad een jaar waarin de winst naar beneden gaat. En wat is dan het eerste waar je wat betreft kosten kan drukken? Personeel. Want personeel is duur. Dat is je meest waardevolle meest waardevolle onderdeel van je bedrijf. Ook het duurste deel van elk bedrijf. En dus gaat dat eruit. Dat is de keiharde realiteit. En daarnaast hebben we dan ook nog nu eens te maken met inflatie. En daarbij ook nog eens dat videogames steeds duurder worden om te maken. Budgetten moeten continu omhoog en de ontwikkeling duurt langer. En dat terwijl de winstmarges dus kleiner worden. En dat is een ontzettend groot probleem waar we op dit moment tegenaan lopen. De industrie. Wij gamers merken daar weinig van. Wij zien gewoon een nieuw hoesje in de winkel liggen. Of een nieuwe game op de PlayStation Store. Of op Steam. Of op de Xbox Store. Of in de Nintendo eShop. En wij denken, het zal allemaal wel. Het is natuurlijk ook niet echt de taak van de gamer of van de consument om hierover na te denken. Maar dit is een probleem die waarschijnlijk wel gaat. Op een gegeven moment moeten de gamers dat gaan voelen, zou je denken. In de zin van, er komen minder games uit. Eigenlijk merk je het nu al, het feit dat bijvoorbeeld een God of War Ragnarok 5 tot 6 jaar duurt om te maken. Dat echt gewoon, ja, wil je een sequel op een game? Prima. Is dat er over 3 jaar? No way. Minstens 5 jaar. Laat ik het zo zeggen, als Ghost of Tsushima 2 echt dit jaar uitkomt, zijn ze heel snel bij Sucker Punch. Dan hebben ze meteen doorgevlamd. Meteen, bam. Interessant dingetje overigens. Bij Sucker Punch zijn er geen ontslagen gevallen. De studio dus achter Ghost of Tsushima, mocht je die link al niet hebben gelegd. Dus het is een superbreed probleem die bij heel veel partijen terechtkomt. En soms is het gewoon een kwestie van, we houden net zo lang mogelijk vol, bla bla bla. Maar uiteindelijk worden bedrijven in dit soort posities geforceerd. Door allerlei omstandigheden, financiële omstandigheden, maar ook door slechte beslissingen die zijn genomen. En daar moeten we, denk ik, per onderdeel naar gaan kijken. Ligt er een beetje aan wat en hoe. Of, nou, dat dus. En laten we ook meteen naar zo'n ander geval gaan. Want PlayStation is lang niet de enige die dus werknemers heeft laten gaan de afgelopen week. Uitgever EA, die doet ook mee aan de grote ontslaggolf. Zij gaan 5% van hun totale arbeidskracht op straat zetten. Het gaat hier om 670 werknemers. CEO Andrew Wilson zegt dat dit de uitgever de ruimte geeft om, en ik quote even vanuit het Engels, to deliver deeper, more connected experiences for fans. Helaas is bij die 670 ontslagen zijn er projecten gesneuveld. De studio Ridgeline die is gesloten. Dat was een studio die bezig zou zijn aan een single-player Battlefield game. Die gaat dus niet door. En ook een Star Wars project bij Respawn Entertainment is gesneuveld. De studio bekend van Titanfall, Apex Legends en de Star Wars Jedi Fallen Order en Survivor games. Zij waren namelijk bezig aan een first-person shooter project in het Star Wars universum die niet meer is dus. Dit wekt vooral argwaan bij fans, omdat daarvoor bekend werd via Inside Bronnen dat het om een Mandalorian shooter zou gaan die zou bestaan uit lineaire levels. Dus gewoon eigenlijk klassiek design, tof level, ga maar spelen en je bent een Mandalorian. This is the way. Hoe vet zou dat zijn geweest, maar we can't have nice things. Wel werd benadrukt dat de twee andere Star Wars games bij EA nog wel ontwikkeld worden. Namelijk een derde game in de Jedi-serie met Cal Kestis in de hoofdrol. Gemaakt door Respawn. En een real-time strategy titel die door Bitreactor wordt gemaakt. En geproduceerd wordt door Respawn. Dus die twee partijen werken samen. Die twee games gaan dus nog wel door. De Jedi 3, zeg maar. En de real-time strategy game. Over strategie gesproken. De strategie van EA als uitgever gaat ook veranderen. Ze willen namelijk minder met licenties van andere partijen werken en meer eigen IP ontwikkelen. Na Star Wars games zijn er ook een Black Panther en Iron Man game in ontwikkeling. De ontwikkeling van de twee Marvel titels gaat ook gewoon door. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat dit ook meteen de laatste zullen zijn voor EA, als je dus die uitspraak in rekening neemt. Allereerst ben ik ontzettend droevig over de Mandalorian shooter. We weten niet exact of dit de game zou zijn geweest. Maar laat ik het zo zeggen, als een bepaalde inside bron met informatie komt en vervolgens schrijft elke videogame nieuwswebsite erover, zeg maar videogame websites ook met eigen bronnen en zo, dan kan je er op een gegeven moment wel, waar rook is vuur, is dan een beetje het geval. En dat vind ik echt kut. Want hoe vet zou het zijn geweest als ze dus gewoon een Mandalorian shooter zouden hebben. Ik bedoel, jaren geleden was er een Jango Fett game. Die heette Star Wars Bounty Hunter. Ja, het was niet de meest strak gedesignde gameplay. Het was, nou, level design was heel verwarrend en veel te groot eigenlijk. Maar het was wel heel vet. Dan als Jango Fett rondrennen en de hele tijd die twee blasters. Pew, 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 pew. Dan kreeg je op een gegeven moment die jetpack en dan kon je gewoon rondvliegen. Ja, het was wel echt. Ik vond het heel, heel tof. En ja, kijk, die Mandalorian shooter zou waarschijnlijk anders zijn gegaan. Ik bedoel, Star Wars Bounty Hunter. We hebben het hier over een PS2 game overigens. Was third person. Dit zou first person worden. Maar we weten ook dat Respawn goede campaigns kan ontwikkelen. Titanfall 2 was geweldig. Die campaign, oh my god. Regelmatig is Titanfall 2 in de aanbieding op Steam. Voor like 4 euro of zo. Echt, speel die singleplayer campaign. Fantastisch. En dan iets van dergelijke kwaliteit. En dan in het Star Wars universum. En dan speel je als een Mandalorian. Sign me the fuck up. Het feit dat niet gaat gebeuren, sad. Dan het hele geen gelicenseerde games meer. Ik heb zo'n vermoeden. Kijk, Star Wars en Marvel komen natuurlijk uit één grote hoek. En dat is Disney. En van wat wij weten uit gelekte documenten van Insomniac Games, de studio achter de Spider-Man games, wij weten dat die licenties van, in dit geval, in het geval van Insomniac is het Marvel, die licenties zijn niet goedkoop. Sterker nog, onlangs werd er ook bekendgemaakt dat Wizards of the Coast eigenlijk gewoon zonder ook maar iets te doen, 100 miljoen euro of dollar, whatever, binnen heeft geharkt, omdat ze de Dungeons & Dragons licentie hadden uitgeleend aan Larian voor Baldur's Gate 3. Dat is namelijk een Dungeons & Dragons game. 100 miljoen. Nou, dat is dan zeg maar op basis van, ik ga er even vanuit dat daar een soort van, hè, wij krijgen een bepaald percentage van omzet of winst krijgt Wizards of the Coast dan in dit geval. Elke deal zal daarin weer anders zijn. Maar ik denk dat die licenties voor Marvel en Star Wars, die zullen wel duurder zijn, ja. Daar zit wel een hoog bedragje aan. En dat weten we dus ook op basis van de Insomniac Games lekken. Documenten die gelekt zijn. Ik kan je geen exacte getallen noemen, maar Spider-Man 2 bijvoorbeeld is een best wel succesvolle game. Veel verkocht. Alleen de winstmarge voor PlayStation is heel laag. Want naast dat ze dan de game natuurlijk hebben moeten ontwikkelen, moeten ze ook een deel afstaan aan Disney, Marvel, Disney, whatever. Want licentie. En EA heeft hier ook inmiddels nare ervaringen mee. Want die hebben de FIFA-naam moeten laten vallen van hun voetbalgames. Dat heet nu EA Sports FC. FC 24. Waarom? Omdat FIFA, wat was het, $1 miljard wilde voor een licentie van 3 jaar? Iets in die trant? En je zou kunnen zeggen, EA kan dat betalen, makkelijk. Waar heb je het over? Die games maken inderdaad, weet ik hoeveel winst. Maar ja, die winst verdwijnt dan een beetje als sneeuw voor de zon als je $1 miljard aan licentieshit moet betalen. Dus ik denk ook dat het daar een beetje mee te maken heeft. Dat ze denken, luister, die FIFA-licentie was tering duur. Disney-licenties zijn tering duur. Weet je wat, fuck it. Wat voor andere licentie zou er dan dusdanig interessant zijn dat wij dan er nog zoveel voor willen opofferen? Dus aan de ene kant is dat heel erg jammer, want ik zie inderdaad dan wel voor me dat na die twee Marvel games, Iron Man en Black Panther, dat ze dan ook zeggen, nou, dat was leuk, toedeledokie. Maar ook als het gaat om EA Star Wars games. Ik bedoel, we moeten natuurlijk nog wel afwachten wat die real-time strategy game wordt. En natuurlijk wat de derde Jedi game wordt. Maar van wat ik begrijp, nou, ik vond Fallen Order fantastisch. Jedi Survivor heb ik niet heel veel gespeeld, want de PC-poort was kut. Maar ik heb wel van mensen gehoord van, hey, als je het ligt niet zozeer aan de game, het ligt aan hoe de game draait op PC. Maar verder is die game fantastisch. Dus dat is wel jammer. Dat we daarmee wel een potentiële toffe line-up aan Star Wars games gaan missen uiteindelijk in de toekomst. Het is dan wel weer interessant dat EA meer wilt gaan investeren in eigen IP's. En eigen licenties, zeg maar. En eigen franchises. Ja, welke dan? Dat is dan de volgende vraag. Want ze hebben niet echt een eigen merk in huis die dusdanig veel mainstream appeal heeft als Marvel, als Star Wars. Ze zijn bezig aan een nieuwe Sims game. Dat weten we wel. De Sims 5. Dat gaat helemaal online worden. En helemaal live service. En allemaal weer hartstikke leuk. Heel erg benieuwd naar. Dat hebben ze. Ze hebben dan dingen zoals Dragon Age, Mass Effect, Dead Space. Ik hoop echt dat deel 2 geremaked wordt. Please. Please, laat het gebeuren. Please. Maar Mirror's Edge hebben ze. Battlefield hebben ze. Oké. Maar Battlefield is heel erg aan het kwakkelen. Omdat ze de laatste 2 games hebben verneukt. Laten we eerlijk zijn. En ze hebben nu dus een single player Battlefield game hebben ze geannuleerd. Studio gesloten. Fuck it, dat gaan we ook niet meer doen. Dus ja, maar wat wil je dan, EA? Wat wil je dan? Wat zijn jullie plannetjes? Hè? Ze gaan het mij niet vertellen, maar ik ben heel benieuwd. Als je het aan mij vraagt, maak Titanfall 3 dan maar. Weet je, als je dan geen Star Wars FPS meer gaat maken, maak dan een Titanfall 3. Is dat ook zo? Is dat groot? Is dat een gigantisch grote franchise? Nee. Gaan heel veel mensen dat tof vinden en kan het dan een grote franchise worden? 100%. Maar goed, dan moet je het misschien meer gaan linken aan Apex Legends. Dus dan wordt het misschien Apex Legends / Titanfall 3 of zo. Ugh. Klinkt gewoon smerig. Meer. Er zijn nog meer. Ja, nee, we zijn nog niet klaar met de ontslagrondes. Er zijn nog meer ontwikkelstudio's die door verschillende omstandigheden mensen moeten hebben laten gaan. Vorige week hoorde je in de podcast ook wat nieuws over Supermassive Games. De horrorstudio achter games zoals Until Dawn, The Dark Pictures Anthology. En die onder andere Little Nightmares 3 en een Dead by Daylight singleplayer game in ontwikkeling hebben. Die moeten dus ook mensen gaan ontslaan. Het gaat hier in dit geval om 90 stuks. Wat in een team die geloof ik 180 sterk is, de helft. En dat is best heftig, zeker gezien het aantal projecten wat ze in ontwikkeling hebben. Deck Nine, de studio die Life is Strange Before the Storm en Life is Strange True Colors heeft gemaakt, moet 20% van zijn mensen ontslaan. Onlangs werd The Expanse, a Telltale series uitgebracht, een game die Deck Nine ook heeft gemaakt. Het kan zijn dat deze game niet een groot succes was, waardoor er nu mensen weg moeten. Ik hoor er opvallend weinig over deze Telltale game, die niet echt een Telltale game is. Want ja, hij wordt uitgegeven door Telltale, maar het is niet gemaakt door een Telltale. Vreemd. En dan is er nog KOKEN Interactive. Dat is een Nederlandse studio. Van de 19 mensen moeten er 4 weg bij de ontwikkelaar. Eigenaren Paul en Koen Deetman lieten via social media weten dat zij zelf al maanden geen salaris hebben genomen. Of hebben ontvangen. Om banen te redden. Maar helaas was dat dus niet genoeg. Het team maakte Deliver Us the Moon. En bracht vorig jaar het vervolg daarop uit. Deliver Us Mars. Nou, hier zie je dus ook weer dat het dat het shit gaat met de industrie. Want ja, weet je, dat grote uitgevers, zeg maar, dit soort beslissingen maken is één ding. Dat kan natuurlijk ook door slaan naar studio's. Ja, als uitgevers bijvoorbeeld zeggen, oh hey, wij gaan dit en dit en dit project gaan we annuleren. Dan moet een ontwikkelaar die daar misschien aan verbonden is of zo, moet dan ook op een gegeven moment zeggen, oh ja, shit, nou, oké, okay, nou, dan verdwijnt ook onze job daarin. Dus ja, dat is lastig allemaal. Zeker voor een kleine studio als KOKEN. Ik ben heel erg benieuwd wat daar nou het daadwerkelijke verhaal achter is. Misschien moet ik dat gewoon een keer aan die gasten vragen, want die zijn helemaal niet vies van een goed gesprek. Maar ja, zeker dan zo'n kleine Nederlandse studio waar maar 19 mensen werken en die een ontzettend ambitieuze game hebben afgeleverd. Of twee ambitieuze games al. Dat is heel erg sad. En zeker ook omdat in dit geval, en dat vind ik oprecht tof, dat de mensen die het hebben opgericht dus ook al bijvoorbeeld maandenlang geen salaris hebben ontvangen zelf. Om proberen mensen zo lang mogelijk bij ze te houden. Is een ontzettend goed voorbeeld. Er zouden meerdere CEO's zouden daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Ik bedoel, zo'n Andrew Wilson bijvoorbeeld. Ik zeg niet dat hij met een salarisverkleining, verlaging... 670 banen kan redden. Want dat lijkt me niet. Maar zou je de schade kunnen beperken bijvoorbeeld? Ja, weet ik niet. Misschien is dat ook weer te makkelijk gedacht vanuit mij. Maar ja, laat ze dan in ieder geval geen bonus laten claimen. Want dat gebeurt ook nog vaak genoeg. Dat het zo is van, hey, ja, dag, we zetten mensen op straat. Oh, hey, CEO, je hebt het supergoed gedaan, die mensen op straat zetten. Die mensen op straat zetten die eigenlijk helemaal niet door hun eigen doen op straat worden gezet. Haha, goed bezig, man. Hier heb je een bonus van 10 miljoen. Echt als... Fuck dat. Maar K.O. Ken is daar absoluut dus geen voorbeeld van. Laat dat even duidelijk zijn. Overigens ook nog interessant nieuws. Sorry. Nee, wacht. Ik kom er zo op terug. Komt zo meteen wel. Spoiler, er komt zo meteen een rant. Wauw. Maar eerst ander nieuws. Interessant nieuws. Even geen ontslagrondes. Komen we zo alweer op terug. maar eerst interessant nieuws over Control. Remedy en uitgever 505 Games die hebben namelijk een overeenkomst gesloten waarbij de ontwikkelstudio Remedy de volledige rechten in handen heeft gekregen van de Control franchise. Control is een third-person shooter die in samenwerking met 505 Games werd ontwikkeld. Alhoewel de verkopen bij de release in 2019 in eerste instantie langzaam op gang kwamen, werd het alsnog een zeer succesvolle game voor beide partijen, met inmiddels meer dan 4 miljoen verkochte exemplaren. De game kreeg twee DLC-expansions, waaronder eentje die in het teken stond van Alan Wake. Samen met 505 Games werden twee nieuwe projecten opgestart, een multiplayer spin-off met de codenaam Condor en een direct vervolg Control 2. Remedy heeft 505 Games 17 miljoen euro betaald. Daarmee krijgen ze dus de rechten, maar zijn ook de ontwikkelkosten voor de toekomstige projecten tot nu toe vergoed. Met andere woorden, Remedy kan nu volledig op eigen benen verder met de franchise en met de projecten die dus al in ontwikkeling waren. Waarschijnlijk had 505 Games een directe financiële injectie nodig, want, daar gaan we weer, ook zij hebben last van de grote ontslaggolf en sluiten kantoren in verschillende Europese landen. Dit is een interessante ontwikkeling wat hier gaande is. Dus, Remedy is een fantastische studio. Hebben, nou ja, kijk, weet je, ook al vind je hun stilo wat betreft gameplay, is dat niet jouw ding. Zij weten wel echt heel vaak kwaliteit af te leveren, hoor. Pot non de ju. Max Payne 1 en 2. Control is fantastisch, by the way. Echt zo tof. Gewoon de gameplay en de stijl en de mysterie en het sfeertje. Het is, love it. Ik heb die DLC's dus nog nooit gespeeld, dus ik wil dat echt een keer doen. Nou, Alan Wake 2 heeft weet ik hoeveel awards binnengesleept afgelopen jaar. En dat ziet er zo ontzettend indrukwekkend uit. Dus ja, ik heb ook zo'n vermoeden dat Remedy zelf zoiets had van, luister, 505 heeft het moeilijk. Stond waarschijnlijk... Ik kan me zo voorstellen dat 505 Games misschien wel op het punt stond om te zeggen, jongens, we moeten deze twee games annuleren. Want we redden het niet. Wij kunnen hier niet nog meer geld in pompen. En dat Remedy, mede dankzij het succes van Alan Wake, die volgens mij inmiddels ook al, 1,3 miljoen was het geloof ik, laatste cijfer wat naar buiten werd gebracht, keer verkocht. Die hadden waarschijnlijk zoiets van, nou prima, dan gaan we het gewoon lekker op eigen houtje doen. En als ze een uitgever nodig hebben, dan vinden ze die vast wel. Want Remedy heeft inmiddels wel een goede reputatie. Over het algemeen. Dus dat is interessant. Ik wilde nog wat zeggen ook. Jeetje, ik heb even een blackout. Control. Multiplayer game. Nou goed, Condor en Control 2 worden dus nog steeds ontwikkeld. Dat wilde ik nog zeggen. En Remedy is een studio, dit is belangrijk dit, waar veel andere studio's waarschijnlijk heel erg naar moeten kijken. Want niet alleen weet Remedy succes te boeken met hun games, omdat die van hoge kwaliteit zijn. Niet alleen maar is Remedy dus nu ook een soort naam die gelijk staat met, hey, hier zit echt gewoon kwaliteit in. Holy shit. Maar wat Remedy ook doet, is dat zij financieel gezien heel efficiënt hun games ontwikkelen. Want, om maar even een voorbeeld te noemen. Horizon Forbidden West was een sequel op Horizon Zero Dawn. Daarin zijn heel veel dingen hergebruikt uit Zero Dawn. En dat is niet erg, wil ik benadrukken. Sterker nog, dat is logisch. Je maakt een vervolg. Waarom zou je in godsnaam bepaalde animaties, bijvoorbeeld Aloy die op een rechte muur omhoog klimt. Waarom zou je het wiel wat dat betreft opnieuw uitvinden als je die animatie al hebt liggen? Is een voorbeeld. Die game kostte 225 miljoen euro om te ontwikkelen. Control werd ontwikkeld voor minder dan 50 miljoen. En Control is ontzettend indrukwekkend. Ik geloof zelfs dat 50 miljoen een hele hoge schatting is. Sterker nog, we kennen het googelen. Wacht. Control game budget. 30 miljoen. 30 miljoen euro. Tuurlijk, 30 miljoen euro is veel geld. Begrijp me niet verkeerd. Ik zou wel 30 miljoen in mijn zak willen hebben, maar voor een game als Control is dat heel erg indrukwekkend. Want Control is echt wel, ja, het is prachtig. Prachtig spel. Zeker toen 2019. Ik bedoel, dat vind ik trouwens ook al creepy om te bedenken dat Control gewoon al bijna vijf jaar oud is. 4,5. Het kwam in augustus uit mijn hoofd. Eind augustus in 2019. Dus 4,5 jaar oud. Nou, ik kan me voorstellen dat Alan Wake wel een hoger budget had, maar dat zal ook niet 200 miljoen zijn geweest. En dat is een beetje het punt wat ik wil maken. Remedy weet dus, die weet dus goed te budgetteren. En weten dus ook met enigszins tempo games te ontwikkelen. Want tussen Alan Wake 2 en Control zat dus 4 jaar. 4 jaar en een paar maanden. En dan zijn er ook nog DLC's uitgekomen van Control en da-da-da-da. En Remedy heeft altijd meerdere projecten in ontwikkeling. Waaronder dus Condor, Control 2. En ze zijn nu ook bezig met Max Payne 1 en 2 remakes. In samenwerking met Rockstar. Dus ik denk dat dat een goed voorbeeld is voor de industrie. Kijk naar Remedy. Hoe doen zij dat? Hoe kunnen zij een game als Control maken voor 30 miljoen? Want ik denk dat heel veel partijen, die zouden dat wel willen weten. En dat is ik zeg niet dat het de oplossing is, maar ik weet niet wat voor geheime ingrediënten Remedy heeft in een ontwikkelingssausje. Maar dat zou een deel van de oplossing kunnen zijn om gaming uit deze gekke crisis te halen, waarbij we dus ook potentieel banen kunnen redden. Want de budgetten die er nu zijn voor videogames, als we het hebben over de AAA big budget, en iemand zou een argument kunnen maken dat Control niet een AAA game is, tuurlijk, dan alsnog is 30 miljoen voor wat Control is in 2019 alsnog indrukwekkend. Vind ik. Dus natuurlijk ook altijd een mate van subjectiviteit zit eraan. Maar ik bedoel, want kom op. Nogmaals, no offense naar een game als Horizon Forbidden West. De game is prachtig. De game zit vol met content. Het is een prachtige game. Maar 225 miljoen? Holy shit. En ik zou niet weten hoe het kleiner kan. Zeg maar, want ik werk niet bij die studio. Ik heb geen idee. Maar het klinkt wel als te veel. Budgetten lopen uit de hand. En Remedy gaat er op de een of andere manier, weten zij daar heel erg goed mee om te gaan. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen aan de gehele industrie, ga even met Remedy praten. Kijk even hoe dat gaat daar. Oké. Okay. De geruchtenmolen die draait hard als het gaat om Embracer Group. Ja, Embracer komt weer even lekker voorbij. dit is een grote partij, de Embracer Group, die de afgelopen jaren als een wilde studio's en uitgevers heeft gekocht en daar nu de prijs voor lijkt te betalen. Onder Embracer vallen onder andere Deep Silver en THQ Nordic. Twee grote uitgevers onder hun paraplu lijken nu verkocht te worden onder Embracer Group dan. Hè? De eerste, dat is Saber Interactive. Een studio- en uitgeversgroep die bezig zijn met onder andere de Star Wars Knights of the Old Republic remake en Warhammer 40k Space Marine 2. Remaster experts Aspyr Media, Metro Studio 4A Games en 3D Realms vallen hier onder andere over. Dus dat is al zeg maar een hele grote partij. En die is dan weer onderdeel van een nog grotere partij. Dan een nog grotere partij. Een groep privé-investeerders zou dus voor Saber Interactive 500 miljoen over hebben. Nog geen 4 jaar nadat Embracer ze hadden overgenomen. En dan is er nog een andere grote partij die Embracer in handen heeft. En dat is Gearbox. De ontwikkelstudio die bekend staat om de Borderlands franchise, maar ze zijn ook zelf een uitgever, onder andere van Risk of Rain en Homeworld. En Risk of Rain, dat is dan ook weer een team binnen Gearbox die dat nu ook weer doorontwikkelt. Maar ze geven dus ook regelmatig zelf dingen uit. CEO Randy Pitchford heeft ook meerdere malen gehint dat Borderlands 4 in ontwikkeling is. Ze zijn in 2021 overgenomen door Embracer voor $1 miljard. Maar ook deze worden naar verluid verkocht. Of althans, Gearbox wordt naar verluid verkocht. Welke partij het gaat overnemen en voor hoeveel, dat is nog niet bekend. Hiermee lijkt Embracer wederom kosten te willen drukken. Een deal met het Saoedische Arabische Savvy Games, dat ging een tijdje geleden niet door. Ze waren bereid 2 miljard te investeren in Embracer, maar dat viel dus door de mand. Sindsdien is Embracer studio's aan het sluiten, verkleinen en zijn er talloze games geannuleerd, waaronder een nieuwe Timesplitters. Timesplitters, daar kom ik zo op terug. Want daar is ook nieuws over. Eerst Saber Interactive en Gearbox. Ik denk dat dit twee entiteiten zijn die prima zonder Embracer kunnen. Het was toen Embracer het overnam best interessant. Zo van oké. Jullie gaan echt all in. Jullie hebben echt gewoon veel geld om te spenderen kennelijk. Nou, dat viel dus uiteindelijk wel mee. Het geld wat ze hadden om uit te geven. En kijk, dat Saber Interactive dan door privé-investeerders. Ik heb ook zoiets van, maar wie heeft er 500 miljoen op zak? Bij Gearbox heb ik wel echt een beetje het vermoeden dat moet dan toch wel. Zou dat bijvoorbeeld een EA zijn? Of een PlayStation misschien wel? Of Xbox? Want er zit best wel wat waarde in dat bedrijf. De Borderlands franchise is groot. Nou, ze hebben zelf een uitgeversgroep. Contacten wereldwijd. Dus zelfs een kantoor in Amsterdam bijvoorbeeld. Een Nederlands kantoor. Dus heel benieuwd. Heel benieuwd hoe dat gaat uitmonden. Maar, en dit zijn overigens allemaal dus nog onbevestigde geruchten eigenlijk. Het is nog niet allemaal 100% confirmed. Maar ook dit is weer zo'n gevalletje waar rook is vuur. En als iedereen het overal heeft over dat dit gaat gebeuren, dan kunnen we daar wel van uitgaan. Dan het nieuws over Timesplitters. Dus dit wisten trouwens al een tijdje. Er was een studio, was bezig met een nieuwe Timesplitters, Free Radical. Het was een studio die maakte jaren geleden ook al de Timesplitters games. Er zijn er 3 van verschenen. Het zijn first-person shooter games waarbij je door de tijd reist, what's in a name. En die zijn heel erg geliefd op PS2, op Xbox en op GameCube kwamen die uit toen de tijd. Volgens mij is er nooit een PC-port geweest van de games. Een officiële althans. In ieder geval niet van de derde. Future Perfect. Anyway. Er zou dus een nieuwe gemaakt worden door Free Radical. Zeg maar opnieuw opgericht die studio. Met het doel maken nieuwe timesplitters. Die studio is dus al een tijdje geleden gesloten. Mede ook door de hele situatie, grote investering naar de kloten, inflatie, gamingindustrie ligt op zijn gat, yada yada yada. Er is dus een oud medewerker geweest van Free Radical. Die heeft dus op LinkedIn beelden online gepost van waar ze mee bezig waren. Van de geannuleerde Timesplitters game. Ik kan in de videoversie van deze podcast deze beelden niet laten zien. A, omdat er dan een mogelijkheid is dat de video of dat de content zeg maar offline wordt gehaald. Ik wil daar niet mee dealen. Vind ik vervelend. En B, omdat de post met de beelden die ik althans heb gezien verwijderd is. Waarschijnlijk heeft deze persoon ook problemen gehad. Want die zei op zijn LinkedIn, ja, fuck it. We mogen niks delen van Embracer. Maar we hebben hier hard aan gewerkt. Dus ik deel gewoon, hier zijn 5 minuten beelden van de Timesplitters game die we aan het maken waren. Timesplitters Next heette het, geloof ik. Ik was oprecht droevig toen het nieuws naar buiten kwam dat een nieuwe Timesplitters ons door de neus geboord zou worden. Vond ik oprecht jammer. Ik dacht, ja, dit is shit. Fuck. En joh, niet leuk. Ik vond Timesplitters Future Perfect geweldig op die oude consoles. Let's go, een nieuwe. Maar ik heb dus die beelden gezien. En ik zeg dit niet graag. Ik wil niet dat mensen op straat komen te staan. I get it. Maar what the fuck dachten jullie zelf? Dus de beelden. Laat ik het zo zeggen. Neem in je hoofd Fortnite. En vervang de skin die je draagt in Fortnite met een Timesplitters character. Dat is het. De interface exact hetzelfde. Gekleurde vierkantjes in de rechter onderhoek van je scherm. De health bar is misschien anders, want het was zo'n soort van, ja, hoe noem je dat? Gebogen streep. Dat was wat anders. Maar het kleurenpalet, de vibe, de stilo, het was allemaal Fortnite. Toegegeven, de originele Timesplitters games waren ook cartoony. Maar cartoony betekent niet per definitie Fortnite. Wat ik al zei, ik zeg dit niet graag, maar ik ben zo fucking blij dat deze game geannuleerd is. Want wat de Wie daar bij Embracer? Wie daar bij Free Radical dacht? Weet je wat we gaan doen? We gaan een nieuwe Timesplitters game maken. Weet je wat we dan gaan doen? We gaan iets maken wat niks met fucking Timesplitters te maken heeft. We gaan de 180.000ste partij zijn die gaan proberen om Fortnite na te maken. Want weet je waar de wereld op zit te wachten? Een Fortnite-clone. Hallo? Niemand zat erop te wachten. En dat had je 3 jaar geleden, 4 jaar geleden, wanneer je ook met dit fucking project begon, had je dit al moeten weten. Het was ook third person, niet first person, zoals Timesplitters was. Wie maakt dat soort beslissingen? Ik kan daar zo met mijn fucking gamergeek hoofd niet bij. Wie daar denkt, hey, Fortnite bestaat, laten we dat na gaan doen. Want dat was zo succesvol voor andere live service shit fucking games. De enige andere succesvolle Battle Royale games dan Fortnite zijn Battle Royale games die iets anders doen dan Fortnite. Want no shit, Fortnite bestaat. Fortnite is free to play. Het is er. Dus waarom zou je dat na gaan doen? En waarom neem je dan sowieso, waarom neem je een niche naam als Timesplitters en ga je dat omvormen tot iets wat niks, maar dan ook niks met Timesplitters te maken heeft? Waarom resurrect je die fucking IP dan? Bro, waarom doe je dat? Weet je wat slim was geweest? En ik ben geen zakenman, ik ben geen game developer, maar ik weet niet hoor. Hebben jullie wel eens gehoord van The Remaster? Of een remake? Pak Timesplitters 1, 2, 3. Remaster die. Breng die fucking shit uit. Oké. Okay. Dat, ik bedoel, ligt eraan of je de bromcode hebt van een game of niet. Dat bepaalt een beetje hoe duur een remaster kan zijn en zo. Je gaat me niet vertellen dat een fucking dure... Wacht, daar moet ik geen uitspraak over doen. Ik heb geen idee. Maar het moet te doen zijn. Het remaster van Timesplitters 1, 2, 3. Breng dat uit en kijk vervolgens wat de interesse is voor je fucking IP. Voordat je een Fortnite-kloon gaat zitten maken. Ik snap er geen reet van. Ik snap dit soort shit niet. En niet alleen maar staan er nu mensen op straat. Omdat iemand daar bedacht, laten we een... En ik, overigens, by the way, uit de beelden is niet echt op te maken of het een Battle Royale is. Dat moet ik er misschien even bij zeggen. Maar de stilo, echt alles was Fortnite. En in tegenstelling tot heel veel mensen, ik haat Fortnite niet. Ik vind Fortnite een toffe game. Maar als ik dan een game zie met de naam Timesplitters en het ziet er letterlijk uit als Fortnite, dan denk ik, waarom ga ik niet gewoon Fortnite spelen? Ik snap gewoon niet. Dit is... Dit is het meest frustrerende aan deze fucking game-industrie. Is er nou echt niemand daar die hierover heeft nagedacht? Hetzelfde met die fucking Suicide Squad game. Niemand zat te wachten op een live service Battle Pass Suicide Squad game. Zeker niet na het floppen van Avengers. En wat doen ze? Weet je wat? We gaan er gewoon mee door. Niemand zat te wachten 10 jaar na release op een Assassin's Creed 4 multiplayer ship game. Ubisoft moest het wel uitbrengen, want ze hadden geld aangenomen van de overheid van Singapore. Ik weet al hoe die situatie zit, maar alsnog. Skull and Bones, flop. Dus in die zin is het misschien ook maar beter dat dit project geannuleerd is, want dat heeft heel veel geld gescheeld. Holy shit, echt. Oh man, het is... Ik weet het niet. Soms lijkt het zo voor de hand liggend. Als zelfs EA, zeg maar, gewoon zegt, weet je wat? We doen een Dead Space remake. En die is like trouw aan het origineel. We veranderen wat dingen, we moderniseren sommige dingen, maar het is Dead Space. Dead Space is ook niet ineens een fucking co-op shooter geworden. Oh wel, deel 3 was dat. En die was ook niet succesvol, was de dood van de franchise. En het lijkt erop, afkloppen, lijkt erop dat EA daarvan geleerd heeft. Van goh, misschien moet Dead Space gewoon een horror game zijn. Hier is een remake. En die is fantastisch. Ik kan gewoon niet begrijpen wie de fuck dacht dat Timesplitters een Fortnite-kloon moest worden. Fuck off. Gewoon, oké? Okay? Het is alsof je... Weet ik, het is alsof PlayStation Killzone gaat rebooten en dat dan de Hellgast weg zijn. Oké, okay, waarom heet dit Killzone? Je had het elke andere naam kunnen geven dan. What the fuck? Weet je wel? En ik ben helemaal voor veranderen en een stap vooruit en dat soort dingen, maar... De Saints Row reboot had meer gemeen met Saints Row dan deze fucking Timesplitters shit. En Jim, waarom ben je zo kwaad? Het is niet alsof de game nog uitgekomen. Het is niet alsof je geld aan kan spenderen. I know, maar ik vond Timesplitters tof. En ik had zo gehoopt op een comeback. En die krijgen we nu niet. Onder andere dus omdat die game geannuleerd is. Omdat waarschijnlijk mensen erbij al zagen hangen. Zo van, oh wacht even, dit gaat ons geen geld opleveren. Fuck. Waarom hebben we ze dit eigenlijk 3 jaar lang laten maken, jongens? Weet iemand dat? Nee, ja? Kut. Sluit de boel maar. Echt, holy shit. En dit soort beslissingen, by the way, is waarom de game-industrie nu in de fucking shit zit. Dat mensen die geen flauw benul hebben van wat de behoefte is van een speler, die callen de shots. Die zeggen, maak dit, maak dat, want wij zien in een of andere fucking wiskundige formule dat Fortnite succesvol is, dus maak nog een Fortnite. Dan heb je basis natuurkunde niet gestudeerd. 2 dezelfde dingen kunnen niet dezelfde ruimte innemen. 2 objecten kunnen niet dezelfde ruimte innemen. Je kan marktaandeel afsnoepen, maar dan moet je fucking goed je best doen. En je ziet gewoon, we hebben Fortnite, we hebben Apex Legends, we hebben PUBG. In het Battle Royale genre, Call of Duty Warzone hebben we. En daar blijft het bij. Er is geen enkele Battle Royale meer die daartussen kan komen. Geen enkele. Ze zullen allemaal falen. Tenzij je echt met een heel erg tof, uniek idee komt. die qua gameplay ook dusdanig goed in elkaar zit, dat je daarmee een bepaald publiek weet aan te spreken, et cetera, et cetera, et cetera. Maar daar moet je fucking goed over nadenken. En ook gewoon, en ditzelfde geldt voor grafische stijl. Als je een game maakt die exact eruit ziet als Call of Duty, weet je wat er dan gebeurt? Joh, je gaat vergeleken worden met Call of Duty. No fucking shit. Goh, je maakt een game die exact lijkt op Fortnite. Joh, mensen maken vergelijking met Fortnite. Raar, hè? Echt. Dit is ook een probleem binnen de gaming-industrie. Maar goed, dat zie je overal. Dat zie je bij film, dat zie je bij televisieseries. Dat er beslissingen worden genomen waarvan je denkt... Hoe kan je zo'n... Wie heeft dit goedgekeurd? Te veel mensen. Timesplitters died for nothing. Is de conclusie van deze rant. Nog een nieuwtje doen dan? Laatste nieuwtje. Nou, dan vind ik het wel weer mooi geweest, mensen. Opvallend nieuws namelijk. In een zeer opvallende wending is bekendgemaakt dat studio Toys for Bob onafhankelijk gaat. De studio werd in 1989 opgericht en werd in 1993 een dochteronderneming van Crystal Dynamics. In die jaren maakte Crystal Dynamics vooral 3DO games voordat het zelf een naam kreeg met de Gex franchise. Jaren later kreeg het meer roem om de Legacy of Kain franchise en adopteerden ze Tomb Raider. Toys for Bob zou je als hoofdontwikkelaar uit die tijd kunnen kennen van PlayStation 1-platformer Pandemonium. Het team werd ontslagen door uitgever Eidos en Crystal Dynamics. Daarna werden ze door Activision benaderd om verschillende games te maken, waaronder Disney's Extreme Skate Adventure en Madagascar. Activision zou de partij overnemen die daarna groot succes zou boeken met Skylanders. Na de franchise werkte het team aan Spyro Reignited Trilogy en de Nintendo Switch port van Crash Bandicoot Insane Trilogy. Dit leidde vervolgens tot het ontwikkelen en uitbrengen van Crash Bandicoot 4 It's About Time. Hey, Free Radical Embracer Group, luisteren we mee? Crash Bandicoot Insane Trilogy, hey, een succes. Waarschijnlijk is er wel behoefte aan een Crash Bandicoot 4 en vervolgens wordt Crash Bandicoot 4 gemaakt. Doei! Anyway. Daarna, overigens na Crash Bandicoot 4, werd Toys for Bob op Call of Duty gezet als supportstudio en werkte ze tegelijkertijd aan de multiplayer game Crash Team Rumble die vorig jaar verscheen. Nu hebben ze dus aangekondigd onafhankelijk verder te gaan, los van Activision en Microsoft, die inmiddels dus eigenaar is van die uitgever. Die laatste ronde vorig jaar de overname dus van Activision Blizzard af voor een bedrag van bijna $69 miljard. In een blogpost hint de studio Toys for Bob dat ze met Microsoft bezig zijn om een publishers deal te sluiten. Wat zou kunnen betekenen dat de studio alsnog de ambitie heeft om een Crash Bandicoot dan wel een Spyro game te maken. De support van Crash Team Rumble gaat dan ook stoppen. De game krijgt een laatste update waarbij alle Battle Pass content van de afgelopen 3 seizoenen vrijgespeeld kan worden. De servers van de game blijven voorlopig online. Ja, toen ik dit las, toen dacht ik wel van stiekem... Benieuwd naar dat Crash Team Rumble. Ik bedoel, ik ben best wel Crash-fan. Toen die multiplayer game uitkwam, dacht ik... Ja, weet je, het zal wel. Maar... ik heb het hoesje. Ik heb de game gehaald. Heb ik daar tijd voor? Natuurlijk niet. Maar het is wel... Ja, grappige gewaarwording. Zeker nu alles dus gewoon vrij te spelen valt. Ik weet niet hoe het dan zit. Moet je dan alsnog een extra Battle Pass halen of zo? Geen idee. Maar alles zit nu dus in één... Een lock scheme, zeg maar. En ja, nu kunnen we het nog spelen. Want ik denk dat deze game binnen nu in een jaar wel gaat sluiten dan. Online only spel. In een hoesje, op disc, op PlayStation 5. Waarom niet? Ik vond het een geinig idee. Compleet geflopt trouwens, deze Crash Team Rumble game. Niemand had het erover. Niemand had er behoefte aan, denk ik. Dit was een beetje een misfire die vanuit Activision, de hoge heren van Activision, kwam. Ongetwijfeld. Toys for Bob gaat indie. Wat vreemd. Het is zo raar gewoon. Die studio die dan ineens gewoon zegt... Nou, weet je wat? Ja, ik heb dus echt het vermoeden dat dit te maken heeft met de ambitie van die studio. Ik denk gewoon dat die studio zoiets heeft van... Hé, luister. Wij willen niet voor altijd Call of Duty support zijn. Wij willen andere dingen gaan doen. En als dat niet onder het bewind kan... Van Activision, Microsoft, whatever... Dan gaan we het op eigen houtje proberen. Het is niet de eerste keer ook dat Toys for Bob dus indie is. En kijk, indie is dan... Nou, oké, het is een studio die niet een eigenaar is van een uitgever. Dat is wat in dit geval indie betekent. En ik zou het dus ontzettend tof vinden als via deze weg dan wel een Spyro 4 bijvoorbeeld mogelijk is. Want in het eerste level van Crash Bandicoot 4 zit een dikke Spyro hint. Dus het lijkt mij alsof ze eigenlijk na Crash 4 Spyro 4 wilden maken. En dat dat vervolgens een beetje... Ja, dat plannetje dan niet is doorgegaan, want oh nee, ga maar aan Call of Duty werken. En weet je wat? Je hebt al die Crash assets, heb je. Maak maar een Crash multiplayer game. Ja, dan kunnen wij lekker daar misschien nog meer geld halen uit de Crash Bandicoot franchise. Dus ik hoop althans dat dat het soort van plannetje is. Dat ze nu denken, nou weet je wat? Dan doen wij het op onze eigen manier. We regelen met Microsoft in die zin dat we dus de licentie hebben van dan wel Crash, dan wel Spyro, dan wel whatever. En we gaan gewoon wat tofs maken. Ik zou het cool vinden als dat de gedachtegang is. Of dat zo is, dat moet de toekomst maar uitwijzen. Maar ik hoop dat het zo is. Want Toys for Bob is best wel ontzettend getalenteerd. Spyro Reignited Trilogy, top. Crash Bandicoot 4. Mwah. Moeilijke game, by the way. Echt wel moeilijk, maar het is de naam Crash Bandicoot 4 waardig. En dat is heel, heel erg knap. En wie weet, ik heb nu de game. Misschien is die Crash Team Rumble eigenlijk wel heel erg leuk. Wie weet. Wie weet. Maar het is een interessante wending. Dit zien we niet... Heel, nou ja, we hebben het wel vaker gezien natuurlijk dat een studio afsplitst van een uitgever. We hebben het met Bungie niet één, maar twee keer gezien. Ze zijn een keer losgekoppeld van Microsoft. Toen ze nog Halo maakten, daar waren ze toen klaar mee. Toen gingen ze met Activision in zee om Destiny te maken. En het is niet zo dat Activision Bungie ooit had overgekocht. Maar ze hadden zeg maar Destiny losgekoppeld van Activision. En dat werd toen van Bungie zelf. Was ook een interessante wending toen der tijd. En nu is dit ook wel interessant. Toys for Bob is... niet meer van Activision. Dan wel Microsoft. Ik ben ook wel benieuwd wat dit inhoudt voor de Call of Duty ontwikkelomgeving, zeg maar. Want Call of Duty moet steeds groter. Call of Duty moet straks naar nog meer platforms. Moet straks ook naar een Nintendo-platform bijvoorbeeld. En dan heb je een studio als Toys for Bob. Ja, die kan daar prima aan meehelpen en zo. Maar dat kan hij niet meer. Want ze zijn nu echt gewoon weg. En nogmaals, ik hoop slash denk, slash hoop nog meer, dat dat dus komt omdat ze willen een eigen project doen. Ze willen niet continu zeg maar, oh hé, je bent hiermee bezig. Leg alles neer. Help mee aan Call of Duty. Help mee aan deze gekke money-making machine. Go, go, go. Maak wapens, maak levels, weet ik veel, doe iets. Weet ik wel, ik weet niet hoe die Call of Duty structuur, ontwikkelstructuur gaat. Want letterlijk, elke fucking studio binnen Activision werkte op den duur aan Call of Duty. Het is echt insane. Logisch ook, want Call of Duty moet steeds groter en nieuwe wapens. En we moeten Warzone dingen hebben, Battle Royale dingen hebben. We moeten zombies hebben en we moeten een andere co-op shit hebben. En oh ja, we moeten natuurlijk de games voor de aankomende 50 jaar moeten we allemaal uitgepland hebben staan. Want elk jaar moet er een nieuwe game verschijnen, verdorie, want er moet geld verdiend worden. Dus ja, Toys for Bob, Indie. Heel benieuwd wat zij gaan doen.
Heb jij een vraag voor de show?
Nou.
Mail naar podcast@gamergeeks.nl.
Ja, ik heb dus een mailtje gekregen van Jurien. Het is gelukkig een mail die niet heel erg tijdsgebonden is. Dus die bewaar ik gewoon voor de volgende aflevering. Want er zat al meer dan genoeg in deze aflevering. Dus Jurien, ik heb je mailtje. Dankjewel daarvoor. Heb je ook een vraag voor de show? Laat het dus nogmaals weten via podcast@gamergeeks.nl. Dat is podcast@gamergeeks.nl. En daarmee ben ik aan het einde gekomen van deze 245ste aflevering van de Gamergeeks podcast. Sorry dat het een beetje een ranty episode was. Een ranty episode, wauw. Ranten over timesplitters. En ranten over heel veel videogame-industrie ontslagen. Het is wel heel erg over de industrie, maar het is zo'n ontzettend interessante industrie. Vooral ook omdat ik heel veel aspecten niet snap. Ik bedoel, ik ben ook maar een gamer die hier enthousiast over aan het praten is. Dat. Ja, dat wil je de show supporten. Nou, je hebt sowieso al een groot aandeel gedaan door te luisteren tot aan dit punt. Dank daarvoor. Abonneer natuurlijk op de show via je favoriete podcastplatform. Of YouTube. Daar is ook een kanaal. Is daar youtube.com/gaminggeeksnl. Abonneer daar ook vooral op. Like, comment, subscribe. En vergeet op Spotify en op Apple Podcasts geen recensie achter te laten. En op Spotify kan je ook nog eens meedoen aan de vraag van de week. En dat is, zou jij het nu zien zitten om in de game-industrie te werken? En dat is niet lullig bedoeld, zo van nee, natuurlijk niet, want iedereen wordt ontslagen, maar oprecht, zou jij in de game-industrie willen werken? En in wat voor rol dan? Wil je bijvoorbeeld een concept artist worden, dat je tekeningen maakt? Of wil je een animator worden? Wil je een game director worden? Wil je misschien de audio doen van een game? Of misschien wel de marketing? Dat is ook gewoon een kant van de videogame-industrie. Laat het gewoon weten. Ik ben benieuwd. Laat het weten in de Spotify Q&A. Of laat het weten in de YouTube comments. Of nogmaals, stuur een mailtje. podcast@gaminggeeks.nl. Goed, dit was de 245ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En heel graag tot een volgende keer.